dan zul je zien als je meer in je vaste mest en je compost gaat zitten, dat je gedurende het seizoen dan ook minder vaak hoeft bij te bemesten. Die zit al opgesloten in die organische stof in de bodem die langzaam maar zeker weer gewoon beschikbaar komt.
Dat je al die energie stopt in die bodem, ja, dat is eigenlijk een soort voorwaarde om een gezond en rendabel bedrijf te hebben. Net zoals een gezond mens eigenlijk zijn lichaam ook in optimale conditie moet hebben om gezond oud te worden.
Je kunt niet over koolstof, organische stof alleen hebben, als je daar ook niet kijkt hoe zit het dan met de stikstof.
Welkom bij de Bodempodcast, de podcast voor boeren over duurzaam bodembeheer. Mijn naam is Bart Housmans van Adviesbureau Boerenverstand en in deze podcastserie ga ik met bodemkundigen en boeren in gesprek om samen meer te leren over de bodem onder jouw bedrijf. Heb jij je al ingeschreven voor de Bodempodcast op mijnbodemconditie.nl? Op dit platform kun je jouw eigen vragen stellen aan een bodemexpert in de vraagbank en achtergrondartikelen en filmpjes vinden bij het onderwerp van vandaag. In aflevering 1 heeft Nick van Ekeren ons verteld over de 6 elementen van bodemkwaliteit. Vandaag gaan we dieper in op een van deze elementen, namelijk organische stof.
Ja, zoals gewoonlijk doe ik dat niet alleen, maar vandaag samen met Leen Janmaat en Klaas Hoekstra, waar we vandaag te gast zijn. Klaas, zou jij kort wat over jezelf kunnen vertellen en ook over je bedrijf?
Ja, nou, ik ben Klaas Hoekstra, 61 jaar. Ik heb 3 zonen, waarvan eentje een bedrijfsopvolger. Ik zit hier op een bedrijf op een rand tussen veehouderij en akkerbouw. Het was vroeger ook een gemengd bedrijf. Het is in begin jaren 80 is de ruitverkaveling hier geweest. En toen konden we uiteindelijk alles wel geschikt maken voor akkerbouw. Het bedrijf is zeg maar 49 hectare groot. Dus het is niet al te groot. Het bouwplan bestaat uit pootaardappelen een derde. 1/3 suikerbiet in een uien en 1/3 granen. Okay. Als het kan wint het daar weer, anders zomergraan.
En Leen, jij leidt ons vandaag door het onderwerp organische stof heen. Kun jij jezelf ook kort voorstellen, iets over jezelf vertellen?
Ja, Leen Janmaat heet ik dus. En ik werk zo'n 15 jaar bij het Louis Bolk Instituut. De laatste jaren toch ook vooral als bodemonderzoeker. Druk bezig met het vraagstuk bodem en klimaat. En vanuit die hoedanigheid kijken wij natuurlijk ook altijd de relatie van bodemmaatregelen en kwaliteit van de bodem. Dus dat is vaak onderwerp van gesprek over hoe verzorg je je organische stof en hoe heeft dat invloed op de bodemkwaliteit. En dan is de overheidsvraag dan, en wat draagt het dan bij voor de koolstofvastlegging? Kun je dat ook meenemen als een bijdrage van de landbouw om de doelstellingen te halen die er voor de klimaatakkoord zijn gemaakt. Dus dat is het werkveld wat betreft bodem. Daarnaast is mijn onderwerp biodiversiteit. Dus ik ben ook met projecten bezig om te kijken hoe je met maatregelen kan voorkomen dat je bijvoorbeeld insecticiden moet gebruiken om het zo lang mogelijk uit te stellen en bij voorkeur zonder die ingrepen de teelt voor elkaar krijgen. Ook weer om te voorkomen dat er veel middelen in de omgeving terechtkomen. Dus dat zijn de uitdagingen die ik heb. Ja. En ik moet zeggen, het lijkt apart, maar het heeft alles met elkaar te maken. Okay. Want bodem en gewas, dat heet een eenheid. Hè? Ja. En een oud collega van mij zei van, als je wil weten hoe de bodem eruit ziet, moet je eerst naar het gewas kijken. Dus dat als inzet van, waar we het over gaan hebben zo.
Ja. En misschien om te beginnen is het leuk om aan jou, Klaas, te vragen hoe jij binnen jouw bedrijf bezig bent met organische stof, hoe je dat op peil houdt.
De conditie van de bodem, dus dat is eigenlijk de basis van je bedrijf. En ik durf ook wel de stelling aan, degene die zijn bodem het best op orde heeft, over het algemeen heeft hij ook de beste uitgangspositie om financieel ook een goed resultaat te behalen. Dus dat je al die energie stopt in die bodem, ja, dat is eigenlijk een soort voorwaarde om een gezond en rendabel bedrijf te hebben. Net zoals een gezond mens eigenlijk zijn lichaam ook in optimale conditie moet hebben om gezond oud te worden. Zo zie ik dat. En de organische stof, nou, wij zijn eigenlijk sinds jaren 4 zijn we eigenlijk bezig met NKG-strategie. waarin de organische stofvoorziening, het telen van groenbemesters, ook een hele belangrijke rol in speelt. Het belang van groenbemesters, dat is ons eigenlijk al iets langer duidelijk geworden. En waar het mogelijk is, zaaien wij ook zoveel mogelijk groenbemesters. Met de NKG-strategie ga je nog meer denken aan hoe kan ik eigenlijk direct na de hoofdoogst eigenlijk nog direct mijn grond zodanig voorbereiden voor de volgteelt dat ik eigenlijk mijn hoofdgrondbewerking en de juiste keuze van de groenbemester op elkaar afstemmen, zodat die grond feitelijk in de winter onder goede omstandigheden ook in rust kan gaan. Ja. Dat is eigenlijk onze strategie en dan proberen wij pas in het voorjaar, soms met een nabewerking in de winter van de groenbemester, eigenlijk dan pas de grond weer klaar te maken voor poot- en zaaiwerkzaamheden. Maar het ploegen daar waar dat mogelijk is zoveel mogelijk te vermijden, dat is één van de onderdelen, plus het inzet van veelvuldige groenbemesters.
Ja. En je zegt dat je daar dan ongeveer 4 jaar mee bezig bent. Het is misschien nog te vroeg om echt, want organische stof is denk ik vooral iets van echt de lange adem. Dus 4 jaar is misschien daar nog niet lang genoeg voor. Maar kun je zeggen dat je daar al wat effect van ziet? Of?
Nou, wat ik zie is dat de grond op het algemeen, door die groenbemesters. Daar hoort ook organische mest bij. Vaste organische mest proberen wij ook veelvuldig in het bouwplan te stoppen. Je ziet gewoon wel dat die grond daardoor steeds krachtiger wordt eigenlijk. Dus ook de nalevering is er wel. Het is geen grond die eigenlijk heel snel zomaar opgeeft. Wat in de NKG-strategie wel nog een heel aandachtspunt is van ja, hoe ga je die grond, de najaarsbewerking, het inwerken van de groenbemester, zorgen dat die grond goed voorbereid is in het voorjaar voor een vroeg zaaibed van zaai en een zaaigebied. Dat is nog wel een puzzeltje met het kiezen van de juiste groenbemesters. Welke groenbemesters zijn de juiste groenbemesters als voorvrucht voor je volgewas. Dus ja. Dat is nog steeds wel een hoop werk in te verrichten. Ja. En wat doet het met bodemleven? Dat is al helemaal een soort black box. Waarin je eigenlijk, want het bodemleven dat gestimuleerd wordt door groenbemesters en vaste mest, dat staat buiten kijf. Alleen, wat is nou het juiste bodemleven dat je wilt hebben en hoe stuur je daar het juist in je bedrijfsvoering? Nou,
ja.
Dat is nog steeds een leertraject.
Ja, en NKG-leen speelt volgens mij ook wel een belangrijke rol bij het bodemleven, toch?
Ja, kijk, NKG ben je eigenlijk, daar ga je mee aan de slag als je al veel naar de bodem gekeken hebt als boer en denkt van, hey, hoe werkt het nou? En het principe is ook wel dat je de bodem en het bodemleven aan het werk zet. Dat die het werk voor je gaan doen. Ik wou haar zeggen, maar dan beledig ik Klaas. Het is voor luie boeren, maar dat. Maar in die zin, van laat de natuur het werk doen. En dan hoef je zelf minder daarin in te grijpen. Dat is een beetje het principe. En dat doe je door heel veel organische stof in die bodem te krijgen. Hè? Dus de groenbemesters werd al genoemd. En dan zie je ook een verschuiving van dunne mest richting vaste mest. Dan kom je in de vaste mest en de organische stof. Dat voedt meer het bodemleven. En dat zijn de instrumenten. En als het goed gaat, dan is het bodemleven die zorgt dan weer voor de verbinding dat die organische stof ook weer in je bodemprofiel komt. En als je niet de grond te veel verstoort, dan bevordert dat ook die beworteling uiteindelijk. En dat die plant daar uiteindelijk weer van profiteert, die daar groeit. En nou ja, wat Klaas net zegt, er zijn een aantal knelpuntjes nog die om oplossing vragen. Zeker als je op kleigrond zit en in de voorjaarsbewerking. Hoe krijg je een massa groenbemester die dan na een zachte winter overblijft? Hoe kan je die zo in die bodem krijgen, zodat je daarna nog bijvoorbeeld je uien kan zaaien? Nou, dat zijn van die opgaves die er nog liggen om dat systeem ook voor die gewassen goed voor elkaar te krijgen. Dus dat zijn de zoektochten die wij ook wel doen met de boeren die met die NKG zitten. De andere kant is dat wij binnen bodem en klimaat ook kijken, wat zijn nou de effecten van al die maatregelen? En daar zijn we natuurlijk weer aan het meten. Van wat zien we nou? Zien wij verandering ook die je kan relateren aan de bedrijfsvoering?
Ja.
Hè? Dus zie je een verschuiving van organische stof in de bodem in de tijd? En dat kun je door te meten, maar dan is een paar jaar eigenlijk veel te kort. Dus je hebt dan ook weer modellen nodig om te kunnen voorspellen wat gebeurt er als je die maatregelen bij elkaar neemt. Hè? Ja. Dus dan is het NKG, het inzetten van groenbemesters, het inzetten van organische stof, het behouden van je gewasresten, bijvoorbeeld stro in je systeem houden. Wat gebeurt er dan als je dat allemaal doet? En dan kan je doorrekenen van nou in de toekomst, hè, gaat het iets omhoog? Of neemt het juist wat af? En dat is de zoektocht die wij doen ook in de netwerken met de boeren. En daar is Klaas dus ook een van de boeren die daarin meedraait.
Klaas doet een aantal van die punten, daar is hij mee bezig. Is dat dan, als je naar percentages kijkt in de bodem van organische stof, op wat voor termijn moet je dan denken om daar wat van terug te gaan zien?
Wij rekenen al bewust met minimaal 20 jaar in de modellen. Ja. Ja. En wat wij doen is dat wij bijvoorbeeld de vruchtwisseling van het bedrijf nemen. En die hele cyclus, die gegevens, die stoppen wij in het model. En als dat er allemaal in zit, dan kan je die cyclus, ik weet niet hoe lang jouw opvolging is, 4 jaar of...
Ja, nou, dat is nu in een 3-slagstelsel.
Ja, 3. Hè? Dus dan pakken we die 3 jaar en die reken je gewoon op lange termijn door. Die ga je herhalen. En dan zie je wat er gebeurt als je bij de bedrijfsvoering zoals nu is. Als je dat doorzet in de toekomst, dat wordt dan de volgende generatie. Mm-hmm. Maar dan kun je zien van wat het effect is van de maatregelen die het bedrijf neemt. Ja. En de vraag is, meten we dat ook terug? Hè? Want meten is weten, dus wij zijn ook wel erg aan het meten. Dat is ook de vraag van de overheid. Van, kunnen jullie nou ook straks vaststellen of dat ook daadwerkelijk terug te meten is? Nou, dat is de zoektocht waar we mee bezig zijn.
En wat, want ja, je streeft dan naar een hoger organisch stofgehalte. Maar als we even een stapje terug doen, waarom zou je daar naar streven? Wat is het belang of wat is de rol van organische stof in de bodem?
Ja, nou, dan kom je inderdaad tot de essentie waar je als boer mee werkt. Ja. En koolstof, op vele fronten is dat belangrijk. Als jij landbouw wil bedrijven op grond met heel weinig organische stof, bijvoorbeeld op een zandgrond, dan zul je zien dat het heel moeilijk gaat, omdat het water loopt snel, wordt niet vastgehouden. De grond heeft geen samenhang, het valt als zand uit elkaar. Dus wat de koolstof doet, is eigenlijk de verbinding leggen in de bodemdelen, zodat er samenhang komt in die grond. En ik zeg wel eens, voor zandgrond heeft die organische stof de bedoeling om die grond wat meer rijker te maken, echt die vruchtbaarheid erin te krijgen. En voor de kleigrond heeft hij dat ook wel, maar die heeft daarnaast ook als functie om die grond wat beter bewerkbaar te houden. He, dus dat is een reden dat je op kleigrond organische stof gebruikt. Het helpt al, zowel op zandgrond als op kleigrond helpt het beide. Alleen het werkt net, voor het een heeft het net een ander doel. En hier gaat het om bewerkbaarheid van de grond en het openhouden van de grond. En dat is een combinatie van het beheer. Maar wat ik ook altijd zeg voor kleigrond is bodemverdichting en bodemstructuur is een heel belangrijk aspect. Want als je het een doet en het ander nalaat, krijg je toch nog problemen. Dus de boer heeft zuinig te zijn op zijn grond. Dat heeft Klaas ook net ook gezegd. En dat heeft alles te maken dat je voldoende lucht in de grond houdt, bodemstructuur. En dat het bodemleven aan de gang blijft. Dus om dat te voorkomen. En de andere kant is natuurlijk het bodemleven aan het werk zetten, waar we het net ook over hebben gehad. Dus dat zijn die aspecten van het voeden van de bodem. En dat is koolstof, organische stof.
Juist die bodemverdichting. Ik durf haast wel te stellen, dit is op dit moment een van de grootste bottlenecks in heel Nederland. Als ik zie, je hoeft maar naar maispercelen te kijken, suikerbietenpercelen zie je nu. Ik zie het nu gewoon zelfs ook in aardappelen. Je ziet op Graanland bijvoorbeeld dit jaar hier en daar toch de combinesporen terug, terwijl je er haaks op gewold hebt. Dan kun je rustig stellen met de klimaatverandering, natte herfsten hier, dat is een van onze grootste zorgpunten. En dat in combinatie met oogstdruk en relatief zware machines die de oogst van de grond moeten halen. Ja, dat is toch wel naast de strategie die we hier bewandelen met organische stof en alle goede bedoelingen erbij. Maar je kan het in 1 jaar kun je het ontzettend verknallen.
En organische stof kan ook een rol spelen in het tegengaan van verdichting?
Ja, enerzijds wel. Het is de bodem in conditie houden. Maar de grond kan ook bijvoorbeeld wat zavelachtig zijn en gevoelig zijn voor dichtslaan, voor slemp, hè, zoals het dan heet. En dan zie je dat een maatregel die dat deels kan voorkomen, is door het aanvoeren van compost. Waardoor dat risico van het dichtslaan veel minder wordt. Dus dan hou je toch weer je structuur zo dat de boel niet dicht gaat en dan de boel afsluit en geen zuurstof erin krijgt. Dus het hangt ook weer van je grondsoort af voor welk doel je dat doet. Dus kom je op zwaardere grond, dan doe je dat voor de bewerkbaarheid. Zit je op wat zavelachtig, dan wil je eigenlijk die schade van slemp voorkomen. En zit je op zandgrond, dan wil je gewoon organische stof, humus in je grond hebben om die bodemvruchtbaarheid voor elkaar te krijgen op lange termijn.
Klaas, is compost toevallig iets waar jij ook dingen mee gedaan hebt of ervaring mee hebt?
Nou, met compost minder. Ik moet eerlijk zeggen dat ik met stro ook nog wel eens mijn twijfels heb. Vooral organische stof met hoge CN-gehaltes, wat stro is. Ja. Wat bijvoorbeeld ook een groencompost is. Dan laat dat zich heel moeilijk vaak verteren. Brengt er eigenlijk een soort houtskool in. Zo stel ik het. Voor de structuur kan het heel goed zijn, maar reken maar dat het ook stikstof vreet. En er is al eerder geopend, hoe meer koolstof je in de grond wilt opslaan, dan zul je er ook stikstof bij moeten opslaan. Er zit een bepaalde verhouding in, dat wordt er nooit bij verteld. Maar dat is eigenlijk wel wat ik mij uitgelegd is, dat wel het gevolg is. En dat zie je ook, als je heel veel stro en groencompost gebruikt, zul je ook de benodigde stikstof bij moeten voeren om te zorgen dat je niet ten koste gaat van je gewas. Het liefst heb ik een organische stof van CN en 20. Hè. Vaste mest komt dan misschien wat dichter al bij in de buurt. De groenbemesten zitten meer op een CN 10. Dat zijn eigenlijk dat is misschien wel iets meer het fastfood voor het bodemleven. Maar stro, dat is eigenlijk stamppot met boerenkool. En dat is de zware kost. Dus daar moet je ook nog een beetje mee balanceren van waar doe je nou precies goed aan?
Nou, daar kan ik heel goed bij aansluiten wat Klaas zegt. Want mijn oude collega Jan Bokhorst, dat was de bodemkundeman, die zei altijd van ja, de kunst van het echte boeren is door de koolstof en de stikstof met elkaar goed in balans te krijgen op je bedrijf. En die hebben alles met elkaar te maken. Ik zeg altijd, die zijn met elkaar getrouwd. De stikstof en de koolstof. En dat vergeten we nog wel eens, dat gewoon altijd met elkaar te maken heeft. Dus als jij komt met te veel koolstof door je stro in te ploegen, wat zie je dan in het jaar erop? Dan zul je zien dat stro nog net zo aanwezig is in je bodem. Er is niks mee gebeurd. Die komt pas in beweging als je daar wat stikstof bij brengt. Dus stro inwerken puur is eigenlijk het vragen dat die stikstof die er is onttrokken wordt en die komt niet beschikbaar voor de plant. Dus mijn advies is, doe daar een klein beetje dunne mest bij. Vroeger was gier helemaal mooi. Want dan breng je die CN-verhouding eigenlijk op het niveau dat het bodemleven dat goed aan kan. En dan wordt het opgegeten en dan wordt het verteerd. En dan vind je in het jaar erop niet meer dat stro terug. Dan zie je dat het omgezet is, opgenomen door de bodem. Die twee dingen, daar zul je heel goed naar moeten blijven kijken. Van hoe ga ik om met mijn koolstof? En wat is het moment dat je die stikstof daar op de goede wijze en de goede verhouding aan toevoegt. Leuk dat je dat zegt, Klaas, dat je kunt niet over koolstof, organische stof alleen hebben, als je daar ook niet kijkt hoe zit het dan met de stikstof.
Ja, en organische stof, want het klinkt alsof het zoiets als water, dat het allemaal hetzelfde is of zo, maar het is dus ook, je hebt verschillende bronnen met verschillende eigenschappen waar je anders mee om moet gaan.
Dat is ook wel in het onderzoek de zoektocht van wat voor soort organische stof heb je nou eigenlijk in je bodem. Ga je groenbemesten onderwerken, dan heb je een bepaald fractie koolstof die eigenlijk ook weer snel omgezet wordt en ook grotendeels weer verdwijnt. Maar je kunt ook een soort organische stof hebben die echt door het bodemleven heen gaat en die dan humus wordt. En die is voor de lange termijn, want die geeft zijn langzaam en zeker in de tijd weer voeding af. Dus dan zul je zien als je meer in je vaste mest en je compost gaat zitten, dat je gedurende het seizoen dan ook minder vaak hoeft bij te bemesten. Die zit al opgesloten in die organische stof in de bodem die langzaam en zeker weer gewoon beschikbaar komt. En dat heeft alles te maken met bodemtemperatuur. Hè? Dus als de bodem op temperatuur is, dan kun je eigenlijk de bodem bleef aan het werk zetten. En dat is ook wel vaak wat ik zeg van, belangrijk is dat je de bodem het werk laat doen. Dus ga je vaste mest aanvoeren met veel stro, dan is eigenlijk het beste moment dat die bodemtemperatuur op hoog is en daarmee aan de slag kan. Doe je dat in het voorjaar, dan gebeurt er niks. Maar doe je dat na de graanoogst, een prima moment, want dan ga je als boer ga je composteren. Je laat de bodem het werk doen. Ik stel wel vaak de vraag ook, waarom zijn nou tuinders zo gek op compost? Mijn antwoord is dan altijd omdat tuinders geen geduld hebben. Want die tuinder die wil zijn bemesting aanbrengen in het voorjaar en die wil meteen zijn plantjes erin zetten. En dan is eigenlijk, dan neem je die activiteit die anders de bodem, die ga je zelf doen. Dan ga je composteren of je laat een composteren dat doen. Die kan strooien, als het goed is compost, zo veraard dat het direct geschikt is om de plantjes erin te zetten. En dat is ook de test die je als composteerder kan doen. Is mijn compost goed genoeg humus geworden? Daar doe je wat tuintestzaadjes, zaaien dan. En als die mooi weggroeien en ze blijven staan, dan weet je van, nou, die is mooi uitgerijpt. Ja. Vallen ze om van de schimmels, dan weet je van, die is nog niet zo ver dat die al helemaal geschikt is als plantenvoeding. Dus daar zit een beetje de zoektocht. Maar als akkerbouwer kun je heel veel de grond het werk laten doen. Terwijl als je ongeduldig bent, dan kan compost een antwoord zijn om dat toe te voegen.
En nog een aanvulling hierop, want ook met groenbemesters zelfs. Als jij bijvoorbeeld in het voorjaar laat de groenbemesters inwerkt en eigenlijk je gewas zaait. En dan denk ik dat het ene gewas daar meer last van heeft dan een ander gewas. Maar ik heb nu een beetje de indruk gekregen dat zaaien er misschien nog wel heel gevoelig voor zijn. Omdat ik toevallig bij, ik zit in zo'n studiegroep, van NKG studiegroep. Ja. En wij, dit voorjaar zijn we langs een aantal uienpercelen gegaan met verschillende strategieën over groenbemesters inwerken en NKG strategie. En ja, wat mij daar opviel was vooral bij één boer, die had een deel geschijvenwerkt ingewerkt in december en een deel niet. Dat had hij in het voorjaar, had hij die groenbemester, klaargemaakt en de aarde gezaaid. En ja, en die stonden toch een stuk slechter dan wat hij voorbewerkt had in het najaar. En ik heb ooit eens een boek gelezen van de heer Rusch. Die had een stelling, als je niet organische stof wat verteerd moet worden tijdig laat verteren, dan heeft jouw kiemend gewas. Heeft daar nadeel van. En dat begin ik steeds meer te zien. We gaan straks misschien nog wel een percel uien. Nou, ik denk dat ik het dit jaar aan de lijve heb ondervonden. Dus dat is een hele goede les voor mij. Maar dat je hier ook nog wel eens een onderschatting krijgt van, hè, dat is ook in die NKC, hoe werk je, wanneer werk je hem in? Dat komt voor een aantal gewassen wel eens een hele belangrijke, essentiële zaak zijn om daar goed rekening mee te houden.
Nou, die conclusie hebben we ook wel getrokken bij boeren in Flevoland die ook met NKG bezig zijn. Dat we eigenlijk gezegd hebben, je moet die bewerking eigenlijk toch weer naar voren schuiven. Want als je te lang wacht, dan kan het wel eens ongunstig zijn voor het zaaien en het kiemen en de opkomst van je uien. Dus dat ga ik wel een stuk in mee, dat ervaring leert dat je juist voor uien dat net weer anders moet doen. Dus er is ook niet één recept, hè? Dat is het punt. Voor aardappelen kun je dat prima doen, helemaal geen punt. Maar juist voor uien, wat wel een beetje een juffertje is wat dat betreft. Dus moet je toch zorgvuldig zijn dat je toch niet die plant belast met te veel vers materiaal wat nog verteerd moet worden. Dus dan kan je beter wat vroeger zijn. Laten verteren, de natuur het laten verteren, dat als je gaat zaaien, dat die plant daar geen last van heeft.
En als we het over het opbouwen van je organisch stofgehalte hebben, of het toevoegen van organische stof, uiteindelijk heb je dan natuurlijk over een balans met aanvoer en afbraak. Ja. En afbraak is natuurlijk ook een variabele waar je enigszins op kan sturen. Kun je daar iets over zeggen? Leen, wat daarvoor factoren op van belang zijn?
Nou, eigenlijk weer, maar dan ga ik weer een beetje op mijn stokpaardje, die CN-verhouding zitten. Ja. want je CN-verhouding is eigenlijk bepalend hoe snel die processen gaan. Heb je meer stikstof, dan gaan die processen sneller. wat doet te veel aan stikstof aan de bodem. Dat zie je bijvoorbeeld aan percelen die heel veel bemest worden, snijmaispercelen met heel veel mest. Dan zie je eigenlijk die grond degraderen. Die stikstof die zet de boel aan de gang en dan gaat de boel afbreken. En dan raak je je koolstof ook kwijt. En dan raak je je samenhang in die grond kwijt. En dan zie je eigenlijk een soort woestijngrond zie je tevoorschijn komen. Als, wat ik dan zeg, dan de stikstof de basis. Dus die heeft dan de overhand. En de andere kant hebben we net benoemd. Als de koolstof de basis, dan zie je dat gaat de boel stilstaan. Dus, dus daarin zie je verschillende situaties. Ik ben zelfs zo ver gegaan dat ik dacht van misschien kan ik ook zeggen bij de boer zelf. Heb ik hier met een koolstofboer te maken of met een stikstofboer? Ja. En het kenmerk van die stikstofboer is dat hij van alles veel wil en snel wil. Ja. En dat er allerlei ongelukjes gebeuren onderweg, omdat hij dit weer wil en dat weer wil. Daar is heel veel beweging. Ja. En die koolstofboer, die heeft de neiging om te zeggen van ja, zoals ik het doe, is het goed. En als je naar mij luistert, dan weet je hoe het zit. Want die zit lekker vast in zijn eigen overtuiging en die is moeilijk in beweging te krijgen. En dan zeg ik wel eens van die koolstofboer die kan een beetje stikstof gebruiken. En die stikstofboer die moet wat meer koolstof in zijn systeem krijgen. Dan wordt het weer rustiger en gebalanceerder.
Om even samen te vatten. Leen vertelt ons dus dat koolstof op vele fronten van belang is binnen de bedrijfsvoering. Het speelt een rol in waterhuishouding, biedt structuur en is voeding voor het bodemleven. Met name op zandgronden is de rol van organische stof ook om de vruchtbaarheid van je bodem te verhogen. En op kleigronden heeft het daarnaast een functie in het verhogen van de bewerkbaarheid van de bodem. Er zijn verschillende manieren om het gehalte organische stof in je bodem te verhogen. Denk hierbij aan de inzet van extra groenbemesters, inzet van vaste dierlijke mest en compost en het behoud van gewasresten. Binnen graslandbeheer komt daar uiteraard het verhogen van de leeftijd van grasland bij. Om te komen tot een goede en actieve bodem is te veel of alleen koolstof ook weer niet goed. Het gaat uiteindelijk altijd om de balans. En in dit geval om de balans tussen koolstof en stikstof in de bodem. Zorg er dus bijvoorbeeld voor dat je bij het toevoer van veel organisch materiaal met een hoge CN-verhouding ook voldoende stikstof toevoegt aan je bodem. Bijvoorbeeld in de vorm van dunne mest.
Je gaf het aan het begin ook al aan, er zit misschien richting de maatschappij, koolstof, daar hebben we misschien wat te veel van in de lucht. Ook nog een potentieel verdienmodel in het vastleggen van koolstof. Is dat iets wat nu al realistisch is of waar in ieder geval ook vanuit de akkerbouw nu al iets in te doen is? Of is dat nog te vroeg?
Nee, daar wordt in geoefend. Je hebt de projecten Carbon Farming, ja. Waarin gekeken is, zijn er partijen die willen investeren in zeg maar, het compenseren van CO2-uitstoot. Willen die daar boeren voor belonen. Die maatregelen nemen om die koolstof vast te leggen. Alleen het grote probleem is nog steeds is dat het zo moeilijk te meten is. Hè, dus kun je nou snel zeggen van ja, die boer die heeft dit gedaan en heeft daarmee zoveel koolstof vastgelegd. Dus dat meten is nog even het punt. Maar er wordt wel geoefend om een systeem te krijgen om die vergoeding te krijgen. En er is voor blijvend grasland is er nou een soort model gemaakt om daar een systeem van te maken waarin boeren kunnen intekenen door te zeggen dit is wat wij doen, dit is wat wij verwachten. En dan wordt er gekeken naar de maatregelen, maar er wordt ook in de tijd gemeten wat dan de effecten zijn. En dan wordt de uiteindelijke afrekening gedaan of het gewenste resultaat ook uiteindelijk behaald is. Maar dat is eigenlijk nog maar voor één maatregel. En het lastige is voor akkerbouw is dat er zoveel knopjes zijn waaraan gedraaid wordt. En dan kun je zeggen van ja, wat is nou datgene wat echt iets oplevert ten aanzien van vastleggen van koolstof? Want het is best ingewikkeld. Het is niet alleen maar groen bemesten, want ook de grondbewerking hangt er weer mee samen. Wat soort bemesting heb je? Hoe ziet je teeltplan eruit? Allemaal dingen die per bedrijf verschillen. En ga daar maar eens een eenheid van maken om te zeggen van nou als je dit doet dan gebeurt er dat. Maar dat is nog wel de zoektocht die er is wat betreft vastleggen.
Ik zie het meer zo, je bent in eerste instantie boer geworden om voedsel te produceren. En als je nou boer bent geworden om alleen koolstof vast te leggen, dan moet je met bos beginnen. Ja. Ik denk dat je dan een hele goede koolstofboer bent die op een lange duur hout produceert, wat misschien ook heel waardevol kan zijn. Maar dan, ik denk dat goed boeren is, in mijn optiek, is zorgen dat je de grond in optimale conditie krijgt om dat voedsel zo duurzaam mogelijk en zo efficiënt mogelijk te produceren. En daar hoort een bepaald optimum bij. En als je dat optimum nu behoudt, dus de goede balans in je grond houdt tussen de koolstofaanvoer, scherp op je stikstof produceren. Ik denk dat we dan met elkaar al heel veel gewonnen hebben. Want kijk, boeren op het veengrond worden nu beloond om minder uit te stoten. Maar stoten per saldo nog steeds uit zolang het drooglegging is. Terwijl je bij de andere boeren een beloning zou krijgen bij het opslaan van koolstof in grond. Terwijl ik denk, je moet proberen via een soort duurzaam bedrijfssystematiek proberen die grond in optimale conditie te krijgen. Zodat je ook een goede verhouding van je koolstof in je grond krijgt. En die moet je proberen te behouden. En als je dat nou gaat belonen via een soort waarderingssysteem. Dan denk ik, zijn we al heel ver. Want om het klimaatprobleem op te lossen, dat gaan wij denk ik niet realiseren met de koolstofvastlegging in grond. Wij blijven voedselproducent en daar hoort een bepaald evenwichtssysteem bij.
Ja. Ja, en het is dus ook los van wat voor maatschappelijke waardering je ervoor krijgt. Het speelt ook gewoon een rol in je eigen bedrijf en in je productie. En daarom is er ook een reden om er zorg voor te dragen.
Ik denk dat wij moeten uiteindelijk ons inkomen halen uit het produceren van goed en duurzaam voedsel. En ik denk dat daar een duurzame bedrijfsvoering bij hoort. Dat moet je belonen. En om ons alleen maar nu te zien als de hele focus op koolstofboeren, dan denk ik, dan zijn we wel verkeerd bezig. Ja.
Oké, zullen we het veld eens ingaan om organische stoffen te zien en wat dingen in het veld te bekijken? Ja, we staan hier bij het veld aardappelen. Waar kijk jij nou als eerste naar, Leen?
Nou, ik kijk natuurlijk even naar de kleur en hoe het zich toont in het perceel. En dan zie je al snel dat een randrij en rijen hier bij de oprit, dat wat minder is. En dan kan je natuurlijk al wel een beetje de relatie leggen van dat de grond wellicht hier iets meer verdicht is, meer bereden is. En dat het daardoor gewoon net iets anders toont. He, dus dat is ten aanzien van de kleur. Ja, het heeft nou niet het weelderige groene kleur. Die bijvoorbeeld, waar hadden we het over gehad hebben over consumptie aardappel. Die tonen veel weelderiger qua kleur. Mm-hmm. He, dus je kunt ook wat zien van groei is niet onbeperkt. Hij wordt kort gehouden. Omdat je dan inderdaad aan het eind van het groeiseizoen moet je eigenlijk de stikstof opgenomen hebben in het gewas en dan moet er niet te veel meer beschikbaar zijn. En waar je dat mooi aan kan aflezen is aan het rekenmodel NDCA, wat wij daarvoor gebruiken. Want dat kijkt namelijk naar die stikstofdynamiek in de loop van het seizoen, gerelateerd ook aan gegevens zoals temperatuur. En die laat zien van wat mag je verwachten aan beschikbaarheid van stikstof. Hoeveel neemt het gewas op? En wat je dan bij pootaardappels wil, is dat je eigenlijk die lijntjes heel lekker dicht bij elkaar wil hebben. Als het gewas meer opneemt dan beschikbaar is, dan houdt het op. Dan gaat de groei eruit. Heb je te veel stikstof beschikbaar, dan gaat de groei te hard. Dus je wilt die lijntjes eigenlijk bij elkaar zien te krijgen. Dus, en dan is de vraag, hoe doe je dat met je bemesting? En dan is mijn vraag aan Klaas, hoe heb je de bemesting gedaan bij je pootgoed?
Nou, ik heb hier eigenlijk, ik moet eerlijk bekennen, ik heb 16 jaar hebben we geen pootgoed geteeld. Ik heb nu een bedrijfsopvolger en we zijn weer met pootgoed begonnen. Dus voor mij is dit ras Fontane is voor mij toch weer nieuw om te telen. En nou, ik heb me daarin laten adviseren en ik heb hier een slow release meststof van zowel stikstof als kali gebruikt. En er is per saldo zo'n 50 kilo stikstof hier aan de basis gelegd. En ingewijden hebben mij gezegd dat ik niet meer met mestkorrels moest bijwerken. Als ik dat nog zou willen doen, dan zou ik het met bladmeststof, zo stikstof efficiënt, En vitaal gebruik ik dan van Agrifilm. Dus dat zit ik nu nog te overwegen om er nog en vitaal bij te gebruiken. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het best spannend om met zo'n lage hoeveelheid zo'n gewas aan de praat te houden. Dit is al relatief niet een vroeg gewas, maar hij moet nog wel even. En tot nu toe heeft het allemaal voldoende vocht gehad. Er is ook wel wat gemineraliseerd. Dus in dat opzicht hebben de gewassen dit jaar denk ik niet te klagen aan en mineraal beschikbaarheid. Maar goed, nu wordt het spannend. Er zit best ook nog wel wat tal onder. Dus hou ik hem zo in de benen tot het einde. Hij staat nu in de bloei. Vanaf nu waarschijnlijk gaat het weer richting de ouderdom.
En wat is hiervoor geteeld? Heb je een groenbemester gehad?
Hiervoor is zijn uien geteeld. En er is eind september is daar nog een groenbemester gele mosterd haver in gezaaid. Die stond er perfect bij. We hebben met de schep toen hebben wij gekeken. Moeten wij hier in het voorjaar nog iets aan doen? De gele mosterd was eigenlijk helemaal weggevroren. De haver, daar stond best nog wel eens wat. En wij hebben eigenlijk wel even voorbewerkt. Voordat we er uiteindelijk pootgoed in zijn genoemd. Maar we hebben hem niet eens gewoeld. Wij vonden de structuur dusdanig dat we zeiden, dat moet eigenlijk niet hoeven. Eigenlijk vind ik dat hij wel een mooie voorvrucht heeft gehad.
Nou ja, wat je ziet in pootgoed teelt, dat je heel erg kijkt naar wat er daarvoor gebeurt. Ik heb ook wel wat proeven gedaan met telers en die proberen dan met name de bemesting te doen met de groenbemester voor de aardappels erin gaan. He, dus die proberen een heel stevige groenbemester erin te zetten, zodat in het seizoen aardappelseizoen daar de boel vrijkomt en beschikbaar komt. En dan houden ze in de gaten van, heeft het gewas nog voldoende om door te groeien? En daar gebruiken ze die bladsapanalyses voor, om te kijken, wat laat de plant nou zien? En op het moment dat je in een kritische situatie, dan gebruiken ze bladmeststoffen, stikstof, om dat stukje erbij te leggen, om heel precies naar dat traject te gaan, dat ze toch voldoende stikstof hebben voor de groei. Maar dat ze eigenlijk aan de voorkant helemaal geen kunstmest meer gebruiken. En dat doen op de voorgeschiedenis van dat gewas. En dat geeft vaak wel een heel geleidelijke goede groei van zo'n gewas. Want dan laat je toch weer de natuur het werk doen. En dan hangt het toch weer af van je grondsoort. Hoeveel buffer er is, hoe lang je het uitzinkt. En ik zou deze grond, zou ik het misschien toch wat risico vinden om helemaal niks mee te geven in het voorjaar. Dus die hoeveelheid kan ik goed begrijpen. Dat je toch zoiets hebt van, nou, er moet toch wat bij. En daarom vraag ik ook naar die voorgeschiedenis. Wat heb je daarvoor al meegegeven? En dat zeiden we net ook, van bij pootgoed gaat om de hoeveelheid en de kwaliteit. En niet die verhouding, de maat. En niet al per definitie de kilo's die je eraf haalt. Dus daar word je niet helemaal op afgerekend. Dus, dus het mag allemaal wat lichter groen zijn. Nou, dat zie je eigenlijk ook. Het beeld. Het is niet weelderig, het is groen. Het is best ook wel spannend, inderdaad, hoe die nu doorgaat.
Ik moet persoonlijk zeggen, ik vind het een mooi beeld. Zo 16 jaar geleden wilde ik de aardappelen zo ook hebben. Ik heb wel eens veel rijkere percelen gehad. En daar had ik niet altijd het beste gevoel bij. Ik heb zelfs nu een ras, Rudolf, die heb ik 50 ook aan de bodem gegeven. En dat zit bloed van condor in. En die ken ik wel. En toen heb ik geleerd, de laatste paar jaar dat ik die nog teelde, dat was ook met bacteriën, dat was gewoon een ratzak. En toen heb ik geleerd, die moest eigenlijk in de onderbroek. Want dat is een echte vechtaardappel, die het heel goed doet in arme woestijngebieden en dergelijke. Nou, zo moet je hem dan denk ik hier ook een beetje behandelen. Want anders dan gaat hij al het energie gaat hij in het loof zetten. Ja. En dat wil je niet, maar het blijft dan vervolgens wel spannender. Hoe hou ik hem precies in conditie? Want hij moet de eindstreep wel halen. En hoe meer tal eronder komt, hoe belangrijker dat wordt. Dus met andere woorden, ja, het is, als je zo scherp op aan de wind wilt zeilen, dan moet je misschien ook uitkijken dat je niet helemaal vergalopeert. Omgekeerd, als je te veel stikstof geeft, dan vergalopeer je ook.
Ja. Ja, nee, maar dat is wel wat jij zegt klopt. Want als jij de randjes zoekt, dan moet je ook alerter zijn en er eerder bij zijn. Want anders glipt het door je vingers heen. En vandaar ook die extra kant van dat je niet alleen naar je bodembeschikbaarheid kijkt, maar dat je ook kijkt hoe staat het met mijn planten voor. En als je daar voldoende referentie hebt, het liefst met percelen en grondslagen die overeenkomstig zijn, dan kun je zien van hé, waar bevind ik me en loopt mijn lijntje goed genoeg dit seizoen om uiteindelijk, wat jij zegt, die eindstreep te halen, om dan uiteindelijk dat gewas goed tijdig te laten afrijpen met voldoende tal en maat sortering.
Daar komt nog iets bij. Op zich is dit lichte, opdrachtige grond, maar dit jaar hebben de gewassen heel weinig in het fundament gestoken, omdat ze eigenlijk een overmaat aan water hebben gekregen. Wij hebben eigenlijk, denk ik, sinds half mei hebben wij nu iets van 150, 160 mm water gehad. Dus ze hebben eigenlijk heel weinig in het fundament gestoken. Je ziet vaak in droge jaren dat de gewassen misschien niet zo wilderig in het loof gaan, maar die investeren enorm dan in het wortelstelsel naar beneden. En als je dan vervolgens later weer water krijgt, dan mineraliseert die ook. Maar dan willen die planten eigenlijk niet meer kapot. Hè? Ook met het doodspuiten van pootgoed. Maar ik denk dit jaar, als wij nu een droge periode zouden krijgen, dan moet je uitkijken. En zeker daar waar structuurproblemen zijn, dan denk ik dat het heel snel afgelopen kan zijn met het gewas. Dus dat wordt ook nog wel iets. En wij kunnen niet berekenen, dus dat is nog wel een uitdaging.
Maar Klaas geeft aan dat hij het, wat heel begrijpelijk is, dat hij het spannend vindt. Maar van wat jij nu meegekregen hebt van dit perceel en wat je nu hier zo ziet, kun je hem tot nu toe, het zal nog spannend blijven, maar redelijk geruststellen.
Ja, nou, het enige wat Klaas zegt is van, valt er op tijd een buitje, ja. dan hoef je geen zorgen te maken. En als het buitje uitblijft, dan is de vraag, wat kan je dan doen? Nou, dan heb je sommige akkerbouwers, die hebben dan een haspel staan en die kunnen dat helpen. En als je het niet hebt, dan heb je, dan is de vraag van, komt hij erdoor? Dus zijn zorg kan ik enigszins wel aanvoelen. He, mocht hij die haspel wel hebben, dan zou ik zeggen van dat komt prima naar zijn einde toe.
Maar de structuur speelt dan een nog grotere rol. Ik heb ook nog een tijdje in het verleden ooit eens een stukje biologisch getild. Maar je leert gewoon, structuur is eigenlijk alles. Ook bij stressomstandigheden. Ja. En hoe dieper jouw gewas kan wortelen, hoe stressbestendiger die wordt.
Nou ja, dat heb ik ook gezien aan het systeem van de vaste beddenteelt. Die telers die met die trekkers met 3 meter, die altijd een vaste beddenteelt. Je ziet in de loop der tijd die grond steeds makkelijker worden. En die werkt mee. En je ziet het dan ook aan de gewassen. En dan zie je gewoon ook bedrijven zeggen van, ik hoef in het voorjaar eigenlijk minder mest te strooien, want het gewas kan toch uiteindelijk bij zijn mineralen komen. Maar het heeft alles te maken met je bewortelbaarheid en je structuur. En dat doe je niet in één jaar, dat moet je ook weer opbouwen. Ja. Dus kijk, als Klaas diepe zakken zou hebben, dan zou ik zeggen, ga met vaste rijpaden aan de gang. Ja. Maar dat vraagt natuurlijk toch een behoorlijke investering om je hele bedrijfssysteem om te gooien. Ja. Maar richting bodem biedt dat zeker perspectief. En vandaar ook dat een aantal van die grotere boeren, met name in samenwerking, toch die stap hebben gezet. En dat is ook een investering in je bodemstructuur met name.
Voordat we de aflevering afsluiten, is het tijd voor het bodemdiertje van de week. Vandaag behandelen we samen weer met Pieter een nieuw bodemdiertje. En dat is de bacterivore nematode. Pieter, de bacterivore nematode, wat is het precies en wat doet het in je bodem?
Nou, een nematode is dus een aaltje. En deze bacterivore aaltjes, of nematoden, die eten voornamelijk bacteriën en schimmels. Dus deze houden ook echt de balans in de gaten. Maar ze eten dus niet aan levende planten, maar alleen aan dode planten en aan bacteriën en schimmels. Wordt ook wel een nuttig aaltje genoemd. Het is een hele goede indicator voor het bodemleven en voor de bodemvruchtbaarheid. Dus als je deze in een bodemanalyse ziet en het is hoog, dan weet je, is het vaak een indicatorsoort dat het hele ecosysteem wel aardig op orde is. Ja. Maar wat precies de balans zou moeten zijn tussen de verschillende type aaltjes, is nog een beetje onduidelijk. Dus de verhoudingen wat optimaal is, dat is nog niet helemaal duidelijk. En tot nu toe is het wel zo van hoe diverser de de aaltjespopulatie is in de grond, hoe beter en stresstoleranter het hele systeem is en daarmee ook je productie. Wat ook duidelijk is, als je dus wel je aaltjes, slechte aaltjes bestrijdt, dat kan dus met het inzetten van andere aaltjes, roofaaltjes, maar ook door bijvoorbeeld het telen van Afrikaantjes die aaltjesremmend werken, dan daar pest je ook de goede aaltjes mee. Dus het is altijd uiteindelijk een afweging van hoe ga je er nou mee om, wat zet je in om aaltjes te stimuleren of te bestrijden.
Ja, en er is dus om de goede, tussen aanhalingstekens, nematoden of aaltjes te stimuleren, er is niet een specifieke manier. Het gaat er meer om dat je gewoon zorgt voor een goede balans in je bodem en een goede bodemgezondheid.
Dat blijft wel van als je dus bacteriën en schimmels kan stimuleren. Ja. Die houden van stabiliteit, dus zo min mogelijk krombewerking bijvoorbeeld. En altijd een groene bodembedekking. Dan reageren aaltjes daar ook op.
Ja, oké. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Bodempodcast. Voor meer informatie over het onderwerp organische stof ga je naar mijnbodemconditie.nl. Daar kun je je ook aanmelden voor de cursus om op de hoogte te blijven. Kun je een filmpje bekijken van de kuilen die we vandaag gegraven hebben. En kun je jouw eigen vragen aan bijvoorbeeld Leen stellen in de vraagbank.
Deelname aan de podcast en het platform mijnbodemconditie.nl is kosteloos en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Volgende week verschijnt de volgende aflevering van de Bodempodcast. Dan zijn we wederom te gast bij het melkveebedrijf van de familie Deijnen in Friesland. Dit keer om het te hebben over een ander element van bodemkwaliteit, namelijk beworteling. Tot volgende week!